zomaar even een waargebeurd fragment uit een rechtszaak ergens in een Amerikaanse rechtszaal. En we hebben dit filmpje uitgekozen als een illustratie van wat het betekent om elkaar te vergeven, waar we volgende week over na gaan denken. En dit is dan ook wel gelijk een hele grote stap om elkaar te vergeven. Maar we hebben bewust voor deze dienst uitgekozen als inleiding op de preek voor vandaag, omdat dit eigenlijk misschien wel meer een geweldig mooie illustratie is van de vergeving die God wil schenken aan ons mensen, wat we ook hebben gedaan. We gaan vandaag inderdaad nadenken over de vergeving die God aan ons mensen wil schenken. Een paar weken geleden kreeg ik een document toegestuurd van een van de gemeenteleden over een themaperiode die 12 jaar geleden hier heeft plaatsgevonden in de gemeente. In de periode oktober-november 2006. Een themaperiode met als titel Vergeven, vergevend door het leven. Nou, ik weet niet wie, er was toen een heel boekje over geschreven met allerlei verwerkingsvormen voor de huiskringen. Ik weet niet wie dat toen gemaakt heeft. Maar ik moet zeggen, ik heb het gelezen, ik was er diep van onder de indruk. Is die persoon toevallig hier? Wie heeft dat boekje toen geschreven? Of is die met de Noorderzon verdwenen? Dat kan natuurlijk ook. Oké, ik was er in ieder geval zeer van onder de indruk. Heel mooi geschreven. En het thema van die themaperiode, ik hoop trouwens wel dat er tussen 2006 en nu nog wel af en toe tussendoor over vergeving is gesproken. Maar het thema van die themaperiode, vergeven, laat maar even zien trouwens, vergeven en vergevend door het leven, dat geeft ook precies aan de tweeluik van vandaag en van volgende week. Vandaag gaan we nadenken over het ontvangen van vergeving, zodat we als vergeven mensen door het leven kunnen gaan. En volgende week gaat Joël nadenken over het schenken van vergeving, waardoor we vergevend door het leven gaan. En deze twee aspecten van vergeving, dat is precies wat we net ook hebben gezongen in dat mooie gebed dat Jezus ons heeft geleerd. En met name die ene zin, Matthäus 6, vers 12. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Vandaag dus dat eerste deel van dit gebed en vergeef ons onze schulden. Een tekst die we aan het begin van dit seizoen met elkaar hebben gelezen bij de introductie van deze hele serie over liefde, aanvaarding en vergeving was, Alexander noemde hem al even inderdaad, uit Efesiërs 4 vers 32. En daar vinden we diezelfde tweedeling die Jezus aangeeft in het gebed uit het Onze Vader. Want wat staat er? Vergeef elkaar. Dat is de opdracht waar we volgende week over na gaan denken. En hoe gaan we elkaar vergeven? Nou, daar was Paulus klip en klaar over. We gaan elkaar op zo'n manier vergeven, zoals ook God in Christus ons vergeven heeft. Dat is nogal wat. Ik wil gewoon eigenlijk vanmorgen maar over één vraag met jullie gaan nadenken. Dat is deze vraag. Wat betekent het dat God ons in Christus vergeving geschonken heeft? En laten we gewoon eens de tijd nemen om eens even de diepte in te gaan met deze vraag. Wat betekent vergeving? Want het is zo'n woord dat we zo gemakkelijk gebruiken en zo makkelijk uitzingen in onze liederen. Maar wat is nou de diepere betekenis van het woord? En hoe kunnen we die vergeving in Christus in ons leven ontvangen? Mag ik beginnen met jullie te vertellen hoe God over dit onderwerp denkt? Natuurlijk, daar gaat de hele preek over, hoe God over vergeving denkt. Maar even heel specifiek van hoe dit thema voor God zelf is. Hoe God dat in zijn hart ervaart, vergeving. We lezen in Psalm 86, vers 5 een hele mooie tekst. Vanuit het boek lees ik hem voor. Daar staat dit. U bent zo goed. Amen. God is zo goed. En dan gaat het door. En u vergeeft graag. Ik vind dat zo mooi. Laten we eerlijk zijn, als wij mensen elkaar vergeven, dan kan het soms een beetje gaan van iemand vraagt je, iemand heeft je iets aangedaan en die vraagt van joh, wil je mij vergeven? Nou, vooruit. Of misschien wel een beetje, ik zei er pas een beetje gekscherend tegen iemand, die zei wil je mij vergeven? Ja, ik ben christen, ik moet wel. Ik meen het overigens niet zo hoor. Of dat je ook wel eens hebt van iemand is eigenlijk heel erg diep gekwetst, is eigenlijk nog heel erg boos en je vraagt misschien even net iets te snel, wil je vergeven? En dan met zo'n heel stalen gezicht, oké. Zoiets. Dat maakt echt indruk. Maar weet je, als je bij God komt en je vraagt aan God, Heer, zou u mij willen vergeven? Weet je wat er dan gebeurt bij God? Dan komt er een hele grote heilige lach op zijn gezicht en dan zegt hij, alsof je het nooit zou vragen, graag! En daarom is onze God zo'n goede God. God vergeeft graag. Nog iets erover? Een advies voor mensen die gezondigd hebben, voor mensen die het hebben verknald. Wat moeten ze dan doen? Dan zegt Jesaja het volgende. Laat hij of zij terugkeren naar onze God die hem ruimhartig zal vergeven. Ruimhartig vergeven, dat is dus niet een beetje zuinig zo van oké. Nee, royaal vergeven. Maar wat ik zo mooi vind in het woord ruimhartig, daar zit het woord hart in. Het kan gebeuren dat mensen je met de lippen vergeven, maar dat hun hart daar nog niet aan toe is. Maar als God vergeeft, dan is zijn hele hart daarbij betrokken. Hij vergeeft met zijn vaderhart. In de herziene Statenvertaling wordt in plaats van het woord ruimhartig het woord veelvuldig gebruikt. Vind ik ook een heel mooi woord, veelvuldig. Veelvuldig, dat is de uitkomst van veel, maal, veel is veelvuldig. Dat is eigenlijk een andere omschrijving van wat Jezus later leert aan zijn discipelen. Hoe vaak moet je elkaar vergeven? 7 × 70 maal. En dat betekent niet dat als je elkaar 490 keer vergeven heeft, dat je de 491ste keer niet meer hoeft te vergeven. Nee, dat is Bijbelse symbolische taal. Als het gaat om vergeving, de vergeving die God ons schenkt, maar ook de vergeving die we elkaar schenken, dat is een veelvuldige vergeving. Dus even 3 dingen over Gods vergeving, waar we over spreken. God vergeeft graag. God vergeeft met het hart. En God vergeeft veelvuldig. Nou, en dan is het inderdaad mooi om de dienst te beginnen met te zingen. Het is een feest van God de Vader, kom naar huis. Het is voor God een feest als we thuiskomen en als hij ons kan vergeven. Zo is God. Maar hoe denken mensen over vergeving? Dat is even een ander verhaal. Nou, je zou kunnen zeggen, er zijn 3 soorten mensen als het gaat om vergeving. Er zijn in de eerste plaats mensen die zich te goed vinden om vergeving nodig te hebben. Dat zijn van die mensen die zeggen van, hoezo doe ik fout, hoezo een zondaar? Kom op man, dat is toch zo'n achterhaald begrip. Ik leef gewoon goed, ik doe geen vlieg kwaad, ik heb helemaal geen vergeving nodig. Nou, als je er zo eentje bent, dan ben je waarschijnlijk nu al afgehaakt. Er zijn ook mensen die zich te slecht vinden om vergeving te kunnen ontvangen. Je moest eens weten wat ik in mijn leven heb gedaan. Dan zou je begrijpen waarom ik te slecht ben om vergeving te ontvangen. Het kan zelfs zijn dat je misschien wel, zeker hier in de kerk, met je lippen beleidt, oh ja, ik geloof in Gods vergeving, ik zing de liederen over vergeving mee, maar dat je diep in je hart toch denkt van, ja, maar wacht even, ik ben te slecht. Voor mij is die vergeving van God niet haalbaar. Er zijn ook mensen, de derde groep, dat zijn de mensen die zich overgeven aan God. En zijn heerlijke rijkdom van vergeving voor hun leven ontvangen. En ik hoop dat je bij deze laatste groep mensen hoort. Ik wil graag met jullie een gedeelte gaan lezen uit een van die mooie psalmen van David. Uit psalm 32. En waarom deze psalm? Omdat in deze psalm vinden we een aantal hele mooie principes van vergeving. Maar in deze psalm vinden we ook hoe vergeving in de praktijk werkt. Wat de ervaring is van vergeving. Want vergeving is iets wat je gelooft, maar vergeving is ook iets wat je mag ervaren in je leven. Nou, die 2 dingen komen zo mooi samen in psalm 32. En daarom heb ik daarvoor gekozen. We gaan de eerste 7 versen van deze psalm lezen. Uit de herziene Statenvertaling. Een onderwijzing van David. Welzalig, gelukkig, is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig, vers 2, gelukkig de mens van wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. En dan komt er even iets echt een soort depressie, een dip vanuit het leven van David. Toen ik zweeg, teerde mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. En dan staat erbij Sela. En Sela betekent eigenlijk heel eenvoudig, even stoppen, even nadenken over wat hier staat. Zo diep kan het gaan in je leven, als er zonden zijn, waarover je nog geen vergeving hebt ontvangen. En dan komt er een omslag, vers 5. Mijn zonde maakte ik u bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Sela. En dan vers 6. Daarom zal iedere heilige tot u bidden ten tijde dat u zich laat vinden. Voorzeker een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. En dan het resultaat van het ontvangen van vergeving, vers 7. U bent mijn schuilplaats, u beschermt mij voor benauwdheid, u omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela. Deze psalm begint met een nogal ouderwets woord. En zeker voor jongeren, ik kan me voorstellen dat je denkt van wat is dat? Welzalig de mens. Nou, welzalig, het is eigenlijk heel eenvoudig. Het is het tegenovergestelde van niet zalig. Je bent wel zalig of niet zalig. Maar goed, het is nog steeds een beetje een ouderwets woord. Ik vind het een mooi woord. De NBV vertaalt dit met gelukkig is de mens. Het gaat in deze psalm om de vraag hoe je als mens nou echt gelukkig kunt worden. Diep gelukkig, blijvend gelukkig. Het is denk ik iets waar ieder mens naar verlangt, naar streeft in zijn leven. Hoe kan ik gelukkig zijn? Ik heb gisteren even in Google ingetypt happiness. In 0,47 seconden had ik maar liefst 568 miljoen verwijzingen naar websites waarin ik kan leren hoe ik happiness in mijn leven kan krijgen. Er is een blad, je ziet het in veel spreekkamers liggen van de dokter en de tandarts of zo. Happiness, eindigt met een Z, gaat ook over hoe je gelukkig kunt worden. Ze hebben ook een website, daar zat ik gisteren ook even te kijken. En op deze website worden ons maar liefst 100 tips gegeven om gelukkig te worden. Nou, vandaag wil ik jullie niet zozeer een tip geven hoe je gelukkig kunt worden, maar wil ik jullie een goddelijke raad, een hemels advies geven hoe je echt gelukkig, hoe je welzalig kunt worden. Dat gaat volgens mij nog veel dieper dan gelukkig. Het heeft alles te maken, mensen, met het ontvangen van vergeving. Want wie worden hier welzalig, wie worden hier gelukkig genoemd in deze psalm? Nou, even het rijtje. Dat zijn de mensen van wie de overtredingen worden vergeven, van wie de zonden zijn bedekt en van wie de ongerechtigheden niet worden toegerekend. Dat is even een hele mond vol. Worden hier drie verschillende woorden gebruikt waarvan ik me kan voorstellen, als je dat zo ziet staan, dat je denkt van, nou ja, overtredingen, zonde, ongerechtigheid, dat komt er op hetzelfde neer. Dat is toch eigenlijk gewoon één pot nat, verschillende woorden voor het woord zonde. Ja, maar het is goed om eens even te kijken wat de diepere betekenis is vanuit de Hebreeuwse tekst van deze drie verschillende woorden die hier zo nadrukkelijk worden genoemd. In andere vertalingen wordt het een beetje weggemoffeld en wordt het allemaal ongeveer met hetzelfde woord omschreven. Daarom heb ik heel bewust gekozen voor de Herziene Statenvertaling. Die, zoals je weet, heel dicht bij de Hebreeuwse grondtekst zit. Drie verschillende woorden. En ik wil ze even uitleggen wat deze woorden betekenen. Waarom? Omdat als we gaan beseffen waarvoor we vergeving nodig hebben, waarvoor God ons vergeving wil schenken, dan wordt onze dankbaarheid en onze aanbidding en onze vreugde alleen maar groter. Er wordt hier in de eerste plaats gesproken over overtredingen. Nou, vanuit het Hebreeuwse woord, dat heeft de betekenis van in opstand komen, rebelleren, welbewust en met voorbedachte raden ingaan tegen Gods geboden. Een beetje, ik weet niet of je dat herkent, ik eerlijk gezegd wel. Je loopt ergens door het bos en opeens zie je een bospad dat je denkt van, oh, dat is ook een mooi bospad om in te lopen, maar daar staat een bordje, verboden toegang. Ik zal het eerlijk zeggen, ik heb dan de neiging, en soms doe ik dat dan ook, dan denk ik, lekker peu, ik ga lekker dat bosbad in. Ik vind dat altijd wel een beetje spannend, want wie weet, waarom is het verboden toegang? Oké, maar dat hè. God heeft ons 10 geboden gegeven. Je zult niet stelen, je zult niet liegen, je zult niet, enzovoort, enzovoort. En wat doen wij mensen? Wel bewust, om het even heel plat te zeggen, we steken een dikke vinger op naar God en we zeggen, we doen het lekker wel. En als we heel eerlijk zijn, hè, als ik je nu gewoon eens even zou vragen, kun jij een moment of misschien wel meerdere momenten in je leven bedenken waarop je dit hebt uitgehaald? Je weet, God heeft gezegd, hier ligt een grens, maar je bent er wel bewust overheen gegaan. Dat zijn overtredingen. Het tweede woord dat hier wordt genoemd, dat is het woord zonden. Dat is weer een andere lading, een ander accent. Zonde heeft te maken met de dingen die we niet doen, terwijl we ze wel zouden moeten doen. Overtredingen, dat zijn de dingen die we wel doen, die we niet moeten doen. Zonde heeft te maken met de dingen die we niet doen, maar wel hadden moeten doen. Zonde, dat heeft te maken met je doel missen en naschieten. Je bent met een pijl en een boog en je wil schieten midden in de roos en je schiet helemaal naast. Dan zeg je, ah, zonde. Wij zijn gemaakt. Wij zijn geschapen om God lief te hebben en onze naaste als onszelf. En wat hebben we daarin jammerlijk gefaald? Wat hebben we daarin gezondigd? Wat hebben we daarin het doel van ons leven gemist? En dan het derde woord, wat hier wordt genoemd, ongerechtigheden die ons niet worden toegerekend. Dat heeft wat verschillende lagen, dat Hebreeuwse woord wat hier wordt gebruikt. Het heeft te maken met verdraaien van wat goed en recht is. Het heeft te maken met vervuilen wat rein en zuiver is. Het heeft te maken met die natuurlijke neiging die we allemaal hebben. Dat we komen ergens in een omgeving waar het goed is, waar het zuiver is. En er gebeurt en bam, opeens knalt er iets van binnenuit. Heb je dat wel eens? Dat je bijvoorbeeld met je man of met je vrouw zit en het was helemaal niet de bedoeling, het was goed en opeens, pats, gebeurt er iets en opeens, wauw, knalt er iets uit. Dat heb je niet bij voorbaat bedacht, je dacht niet 's morgens, weet je wat, ik ga vanavond om 10 vrachten eens even lelijk doen tegen mijn vrouw, maar het gebeurt gewoon. Dat zit in ons, het zit in onze genen, dat is iets wat we met ons meedragen. Nou, van het hele aspect, van het hele palet van overtredingen, van zonden en van ongerechtigheden, wat lezen we hier? Deze worden vergeven, de zonden worden bedekt en de ongerechtigheden worden niet toegerekend. Wauw. Dit is Gods reactie op het plaatje wat hij moet schilderen van ons mensen. Die drie woorden die ik je net uitlegde, die zijn eigenlijk als een eerlijke, ja ook wel confronterende spiegel. Dit zijn wij. En misschien zit je nog steeds met het gevoel van, ja, maar het valt wel mee. Ik ben eigenlijk een goed mens, ik heb geen vergeving nodig. Maar dit is hoe God naar ons kijkt. En God kijkt dwars door alle mooie buitenkanten heen en weet hoe het in werkelijkheid in ons hart is. Dit zijn wij. Wij zijn mannen en vrouwen van overtredingen, van zonden en van ongerechtigheden. Misschien denk je nu als evangelische broeder of zuster, poepoe, dit klinkt wel heel reformatorisch, so what? Zo staat het in de Bijbel. En of het nou evangelisch of reformatorisch is, dit is wat God ons in zijn woord laat zien. Dit zijn wij. Maar wat is Gods heerlijke, hemelse, koninklijke, royale reactie op deze omschrijving van ons mensen? Die overtredingen, die momenten dat we gezegd hebben, God, het kan me niet schelen, ik doe het lekker toch. God zegt, ik vergeef je. Ja, ik vergeef je. Hoor ik het goed? Ja, ik vergeef je. Ja, maar Heer, ik deed het heel. Ik vergeef je. En al die zonden, al die dingen waarin ik tekortgeschoten ben, waarin ik het doel gemist heb, ik bedek ze. Dat betekent, ik haal ze weg uit het zicht, zodat het er niet meer is. En al die ongerechtigheden dan, ik reken ze niet meer toe. Met andere woorden, de rekening is vereffend. De boekhouding van al die dingen die in ons leven fout zijn gegaan, die is gesloten en het document is gedelete. Het is niet meer terug te vinden. De schuld is weggedaan. We zijn al bezig met de vraag van wat is nou eigenlijk vergeving? Wat is de diepte van vergeving? Mag ik daar nog een paar dingen over zeggen? Allereerst even een paar dingen over wat vergeving niet is. En dat is denk ik ook voor volgende week alvast heel belangrijk. Dat we even weten wat vergeving in ieder geval niet is. Vergeving is niet iets goed praten wat fout is. Ik lees nergens in de Bijbel dat God zegt van, nou ja, oké, ik heb hoog ingezet met mijn geboden. Maar ik begrijp heus wel dat het niet lukt. En zo erg is het nou ook weer niet. Kom op, ik wil niet het al te moeilijk doen als God. Dat lezen we nergens in de Bijbel. Zonde is voor God gewoon zonde. Zwart-wit. Daar doet hij niets vanaf. Vergeving heeft ook niets te maken met iets door de vingers zien. Of doen alsof het nooit is gebeurd. Weet je wat, we praten er niet meer over, zand erover. Nee, dat is het allemaal niet. Wat is vergeving dan wel? Vergeving, nou dat heeft in de eerste plaats te maken met bedekken en niet toerekenen. Wat we net hebben gezien, hè, dat bedekken van, dat begon eigenlijk al direct na de zondeval. Hè? Adam en Eva hadden gezondigd en het eerste wat er gebeurde, ze ontdekten dat ze naakt waren. En dat ging daar volgens mij niet zozeer in de eerste plaats om lichamelijke naaktheid, ja ook wel. Maar het ging vooral over, ze ontdekten, wij staan nu in ons geestelijke naki voor God. We hebben gezondigd. En wat doet God? Hij gaat hun naaktheid bedekken met dierenvellen. Dat is gelijk al de eerste evangelieverkondiging na de zondeval. En niet toerekenen, dat betekent gewoon, God zet het ons niet langer betaald. God, de heilige God, hij zou er volledig recht op hebben om de rekening ons helemaal betaald te zetten. En dat zou maar één ding betekenen. Ik hoop dat je er tegen kunt als ik het even zo zwart-wit zeg. Maar als God zijn rekening wel betaald zou zetten, dan zouden we allemaal eindigen in de hel. Wat en waar die ook mogen zijn. Maar God zet ons de rekening niet langer betaald. God heeft de rekening voor ons betaald. Dat is vergeving. Dit is de basis van het evangelie, wat ik jullie vanmorgen uitleg. Misschien is het eigenlijk wel een soort evangelisatiepreek. Maar als je al 30 jaar lang achter Jezus aanloopt, kan het geen kwaad om dat ook weer eens een keer te horen. Als je kijkt naar het grondwoord van vergeving, dan zitten er nog een paar andere betekenissen bij. Vergeving heeft te maken met losmaken, met vrijzetten. Door die zonden, die ongerechtigheden, die overtredingen, heb je als het ware gewichten aan je schouders hangen, waardoor je gewoon niet meer van je plek komt. Je kunt geen kant meer op, je bent letterlijk vastgelopen in je leven. Maar als God vergeving gaat schenken, dan gaat hij ons losmaken, dan gaat hij ons vrijzetten. Weet je wat ook een aspect is van vergeving vanuit die grondwoorden? Wegwerpen of wegslingeren. Vergeving is een zeer krachtige beweging. God slingert de zonde van ons weg. En dat vind je deze betekenis terug in Psalm 103. Ik lees hem even vanuit de Groot Niels Bijbel, vers 12. Hij neemt de zonde van ons weg en werpt ze ver van ons, zover als het oosten is van het westen. Dus op het moment dat we bij God komen en we zeggen, Heer, wilt u mij vergeven? Dan zegt God, oké, we gaan gelijk aan de slag. Hij pakt de zonde en hij, bam, slingert ze weg. Zover het oosten is verwijderd van het westen. Wat ben ik blij dat hier niet staat, voor zover het noorden is verwijderd van het zuiden. Want dan is er nog ergens een grens. Je kunt de afstand tussen de Noordpool en de Zuidpool meten. Maar weet iemand hoe groot de afstand is tussen het oosten en het westen? Weet iemand waar het oosten begint en het westen eindigt of zo? Met andere woorden, het is oneindig. God, als Gods machtige arm die hemel en aarde geschapen heeft, als hij onze zonden wegslingert, dan slingert hij zo ver weg dat je ze ook nooit meer terugziet. We hebben soms het gevoel, en dan loop ik al een beetje vooruit op wat ik straks wil gaan zeggen, dat als God dat doet, dat het eigenlijk dat onze zonden als een boemerang zijn. Je gooit ze weg, maar op een dag, bam, krijg je ze zo weer terug. Nee, God gooit geen boemerang weg. God slingert onze zonden weg, zover het oosten is verwijderd van het westen. Ga je maar een beetje pakken, wat de diepte is van vergeving, wat God ons aanbiedt. Dit is zo intens, dit is zo levensveranderend. Dit maakt je leven werkelijk gelukkig. Mag ik nog eens even terug naar die tekst waar ik net mee begon, uit Efesiërs 4 vers 32. Nog een keer, vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft.
Weet je wat me zo opvalt?
Dat hier zo nadrukkelijk staat dat God in Christus ons vergeven heeft. Dus alles wat we tot nu toe hebben ontdekt over vergeving, over de rijkdom, de diepte ervan, dat is ons allemaal geschonken, ja, in Christus. In wat Hij voor ons heeft gedaan. En zo begint deze brief ook, Efesiërs 1 vers 7. In Hem, de Heer Jezus, hebben wij de verlossing. Door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtreding overeenkomstig de rijkdom van zijn genade die hij ons overvloedig geschonken heeft. Als je wilt weten hoe groot de vergeving is van God, nou die is naar de maat, is ongeveer op hetzelfde niveau als de rijkdom van zijn genade die hij ons overvloedig geschonken heeft. Dus als we het over vergeving hebben, dat gaat bij God niet mondjesmaat, maar hartemaat. Het komt uit zijn grote vaderhart. God is nooit zuinig met vergeving. God is overvloedig royaal. Kom maar op. Ja, maar wat ik ook gedaan heb? Ja, wat je ook gedaan hebt. Maar ook als ik het zo vaak heb gedaan. Ook als ik het zo vaak heb gedaan. 7 × 70 × veelvuldig. Dit is de maat van Gods vergeving. Die is vergelijkbaar met de rijkdom van zijn genade die hij ons overvloedig geschonken heeft. In hem hebben wij de verlossing, de vergeving van onze overtredingen. In hem, door de Heer Jezus. En dan staat er heel nadrukkelijk bij, door zijn bloed. We moeten het niet vergeten. Die vergeving die God ons vanmorgen ook zo royaal aanbiedt, dat kan alleen maar omdat Jezus bereid was voor ons aan het kruis te gaan. En zijn bloed stroomde van het kruis. Hebreeën 9 zegt, zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Als we het avondmaal hier vieren, iedere eerste zondag van de maand, wat zeggen we dan bij de beker? Dan zeggen we tegen elkaar, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonde. Ik zou bijna zeggen, Selah. Even over nadenken. Het is door het bloed van Jezus. Niet door rechtvaardige daden. Niet door een prestatie van onze kant. Alleen maar door wat Jezus heeft gedaan. Een maand of twee geleden heb ik hier gesproken over de geschiedenis van Petrus. Die werd geroepen om in het huis van de heiden Cornelius binnen te gaan. Om daar het evangelie te verkondigen. Mag ik daar nog heel even op terugkomen? Want Petrus houdt dan een toespraak in dat huis voor Cornelius en al die andere heidenen. En moest kijken wat hij dan op een gegeven moment zegt in Handelingen 10 vers 43. Van hem, Christus, getuigen alle profeten dat iedereen die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonde krijgt. Dit staat er even heel nadrukkelijk bij. Voor iedereen die in hem gelooft. Even voor alle duidelijkheid, het offer van Jezus is voldoende om alle zonden van alle mensen, van alle tijden, van alle plaatsen te vergeven. Zo royaal is Gods vergeving. Maar wanneer komt die vergeving jouw leven binnen? Wanneer valt het jou ten deel? Nou, dat staat hier heel duidelijk. Het is door het geloof in de Heer Jezus dat we vergeving van zonden ontvangen. Geloof je? Geloof je in de Heer Jezus? Dan heb je vergeving. Al je zonden ontvangen. Dan is dat een feit. Wat je ook voelt. Waarbij we net in Psalm 32 ook nog wel even iets hebben bijgelezen. Vers 3 en 4, hè, die versen gaan over hoe diep het voor David ging. Hè. Zijn zonden, zijn overtredingen, zijn ongerechtigheden. Ze drukten zo zwaar op hem dat hij er onderdoor ging. Lichamelijk, geestelijk, emotioneel. Jaren geleden hadden we de kostpartiest Julie Miller. Ik heb een aantal keren met haar getoerd. En ik vond het altijd indrukwekkend als zij een liedje zong met de titel I'm Sick of Sin. Ik geloof dat zonde ons ziek maakt in ons denken, in ons hart en zelfs in ons lijf. I'm sick of sin. En dat is wat David hier omschrijft in de versen 3 en 4. Maar dan die omslag, laten we nog een keer vers 5 lezen. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtreding belijden voor de Heere. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Wanneer werd de vergeving in het leven van David een feit? toen hij zijn ongerechtigheid niet langer bedekte, zijn overtredingen beleed. En dan zegt God, en nu David, mijn geliefde, nu vergeef ik je. Als we dezezelfde woorden, maar iets anders, lezen in het Nieuwe Testament, dan wordt het zelfs al zo neergezet dat het een voorwaarde is. Lees maar mee, 1 Johannes 1 vers 9. Als, andere vertalingen zeggen, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheden. Dus als wij onze zonden belijden, ja, natuurlijk. Je kunt heel algemeen zeggen, stel er komt iemand naar je toe, straks bij de koffie, en die zegt van joh, zou je mij willen vergeven? Maar je denkt, geen idee waar het over gaat, maar ja, is goed, oké. Okay. We hebben het over. Vergeving vragen begint altijd met te benoemen waar je vergeving over nodig hebt. Dat is in de vergeving onderling, maar dat is ook naar God toe. God wil dat we onze zonden belijden. Dat is heel eenvoudig, gewoon eerlijk uitspreken naar God. Heer, ik geef het toe. Ik laat al mijn excuses varen, al mijn verontschuldigingen. Ik geef het toe, ik neem mijn verantwoordelijkheid. Ik heb gezondigd. Tegen u, tegen mensen. Een hele mooie omschrijving van wat belijden is en wat er ook bij komt, bij hoort, vinden we in Spreuken 28 uit de basisbijbel. Als je nooit je fouten toegeeft, zal het niet goed met je gaan. Maar als je ze hardop toegeeft en ze niet meer doet, zul je vergeving krijgen. En dan kan het zijn dat je daarna toch weer een keer de fout in gaat, maar het gaat om de intentie. Als je God belijdt van Heer, Ik beleid dat ik vandaag gestolen heb. Wilt u me vergeven, maar je bent in je hart al van plan om het morgen lekker weer te gaan doen? Ja, dat is natuurlijk niet echt echte. Zo werkt het niet. Als je echt het verlangen hebt. Heer, ik beleid en ik heb echt een verlangen. En het zal met vol aan hem opstaan gaan. Maar ik beleid en ik verlang ernaar om te veranderen. Dan zegt God, mijn zoon, mijn dochter. Kom bij mij thuis, het is feest. Ik vergeef je zo graag, van harte, veelvuldig. Dat is God. Er wordt wel eens gezegd, vergeving is onvoorwaardelijk. Nou, dat weet ik niet. Volgens mij hebben we inmiddels twee hele duidelijke voorwaarden ontdekt om vergeving te ontvangen. Voorwaarde 1 is dat je gelooft in de Heer Jezus. En geloven is een ander woord voor vertrouwen. Dat je erop vertrouwt dat wat Hij aan het kruis gedaan heeft, dat het voldoende is geweest om die schuld, die rekening te betalen. En de tweede voorwaarde is om vergeving te ontvangen, indien wij onze zonden belijden. Dat we eerlijk worden naar God en dat we het eerlijk naar hem toe uitspreken. En dan ontvangen we vergeving. Maar dan, nog een laatste gedachte. Je gelooft in de Heer Jezus. Je hebt je zonden beleden. En toch op een of andere manier ervaar je van binnen in je hart daar zo weinig of misschien wel helemaal niets van. Net was een van de vragen of je het wel eens moeilijk vindt om Gods vergeving te ontvangen. Bijna 60% gaf aan, ja, dat vind ik wel eens moeilijk. Maar het kan zijn dat je, als ik jou vanmorgen nu rechtstreeks vraag, geloof je dat God je zonde vergeven heeft? Dat je zegt ja, maar dat er ergens diep van binnen dat je denkt van ja, maar hallo, deze psalm begint met als je de vergeving van zonde hebt ontvangen, dan ben je een welzalig, een gelukkig mens. Ik ervaar dat niet in mijn leven. Ik geloof het wel, maar ik ervaar het niet. Om heel eerlijk te zijn, ik voel me nog steeds schuldig. Ik voel me nog steeds veroordeeld. Ik faal nog steeds voor mijn gevoel en er is een afstand tussen God en mij. Ik durf niet zomaar als een kind bij de vader op schoot te kruipen, want misschien is hij toch nog wel een beetje boos of op zijn minst teleurgesteld in mij. Hoe kan dat nou? Kennen jullie het verhaal van de ezel en de molensteen? Laat het plaatje maar even zien. Het verhaal vertelt dat een ezel, die heeft bijna zijn leven lang rondjes gelopen om de molensteen draaiende te houden. Dat gebeurt in sommige landen, hier gelukkig niet, hoop ik. En maar op een dag wordt de ezel vrijgelaten. Hij wordt bevrijd van zijn molensteen. Maar wat gebeurt er? De ezel wordt vrijgemaakt, maar omdat hij zijn leven lang al in hetzelfde rondje heeft rondgedraaid, hij weet niet anders, hij weet niet beter, ook na zijn bevrijding, blijft hij in hetzelfde rondje ronddraaien. En de rest van zijn leven blijft hij lopen alsof hij een molensteen moet verplaatsen. Ik wil jullie niet vergelijken met een ezel, maar een beetje wel. Want weet je dat het zo ook gaat in het leven van heel veel christenen? We zijn bevrijd, we hebben de bevrijding van vergeving ontvangen. De schuld is weggedaan. Maar op een of andere manier zijn we zo gewend om in ons hoofd, in ons denken, in dat rondje te blijven ronddraaien van veroordeling, van schuld en noem al die dingen maar op. En van schaamte. En we zijn bevrijd en we jubelen het uit. Maar ondertussen blijven we hetzelfde rondje ronddraaien in ons leven. Een week of 3, 4 geleden spraken we hier over, wordt vernield in je denken, in de geest van je denken. Heeft hiermee te maken. We zijn bevrijd, maar we denken vaak nog zo alsof we niet bevrijd zijn. En daarom hebben we een vernieuwing in ons denken nodig. We moeten niet langer denken in termen van veroordeling, maar van vrijspraak. Niet in termen van schuld, maar van onschuld. We zijn voor God onschuldig verklaard. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Weet je wat het punt is? Ik denk dat we heel vaak 2 dingen met elkaar verwarren. Als je zondigt, heb je in je leven te maken met schuld. Gewoon juridische schuld. Je hebt een wet overtreden als je in het verkeer, als ik straks 80 ga rijden door Apeldoorn en ik krijg een boete, heb ik gewoon een juridische schuld. En er is maar 1 manier, ik moet hem betalen. Tenzij iemand van jullie zegt, kom maar, ik betaal hem dan voor je ook goed. Ja, dat deed Jezus. Die betaalde onze boete. Dus als je wilt zijn als Jezus, dan betaal je de boetes van je voorganger. Ja, dat is wel een leuke theologie zo, hè? Dat doet me denken aan die voorganger met dat vliegtuig, weet je wel? 50 miljoen. Ik kreeg vorige week een appje van de oudste dat ze erover nagedacht hadden en dat ze voor mij een straaljager iets te duur vonden. Ik kreeg een helikopter aangeboden van de gemeente. Vond ik ook heel sympathiek. Maar ik zei, nou, auto is ook wel goed. Dat is al voldoende. Oké. Okay. Hé, maar, waar was ik gebleven? Oh ja, over schuld, hè? Boete en zo. Er is een verschil tussen werkelijke schuld. Die wordt weggedaan zodra je gaat geloven in de Heer Jezus en je beleidt je zonde. Is de schuld weg. Sela. Zodra je bent gaan geloven in de Heer Jezus. De schuld is weggedaan. Wat voel je dan nog? Dat zijn de schuldgevoelens. En er is een groot verschil tussen schuld en schuldgevoelens. Die schuldgevoelens die de duivel je soms influistert, of die je meeneemt vanuit je opvoeding, ik een beetje, of die je meeneemt vanuit perfectionisme, of waar die ook vandaan komt. Maar we hebben vaak nog zo vaak te maken met schuldgevoelens in ons leven, waardoor ons geweten, terwijl we vrijgekocht zijn, waardoor ons geweten ons steeds weer aanklaagt. Moet je eens meelezen wat God uiteindelijk wil doen. Dat gaat zo diep. God wil vergeving binnenbrengen als een feit, maar hij wil ook ons denken en ons hart vervullen met die vergeving, met de gevolgen ervan. Hebreeën 10, vers 22. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn. En ons lichaam met zuiver water is gewassen. God wil ons geweten dat ons aanklaagt. Hij wil ons schoonmaken. Hij wil ons bevrijden. Hij wil ons een zuiver geweten geven, waardoor we kunnen gaan genieten van dat geluk dat we ontvangen in de vergeving. Waardoor we Gods zuivere lucht van vergeving en van liefde en van aanvaarding kunnen gaan inademen. En de schuldgevoelens en de aanklachten en de veroordelingen over onszelf als sneeuw voor de zon gaan verdwijnen. Dat is wat God wil. Hij heeft ons vrijgemaakt. Hij wil dat we ook vrij gaan leven. Vrij gaan denken. Vrij gaan spreken. Dat is genade die God in ons leven wil geven. En dan sluiten we af met nog 1 keer die laatste woorden uit Psalm 32. Daarom, met alles wat we nu gezegd hebben. Daarom zal iedere heilige tot u, tot God bidden, ten tijde dat u zich laat vinden. En geloof het, God is een God die zich laat vinden. Als je hier vanmorgen zit en er zijn dingen in je leven waarvan je weet, ik heb het nooit beleden, het klaagt me aan, er is schuld. Ga naar God. Bid tot hem, hij laat zich vinden. En als je zegt, Heer, ik heb iets te belijden en wilt u mij vergeven. Wat zegt God dan? Oké. Dan zegt God, eindelijk. Daar ben je. Graag. Met mijn hele hart. Oh, je komt er voor de duizendste keer. Graag, met mijn hele hart. Ik wil je vergeven. En dan vers 7. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. En dat gaan we nu doen. We gaan vrolijke gezangen van bevrijding zingen. Omdat God ons in Christus vergeving geschonken heeft. Krijg ik van jullie hier op een luid en duidelijk amen.
Amen.
Amen. De muziekgroep, kom naar voren en leid ons in het zingen van vrolijke gezangen van bevrijding. Oké? Okay?